Ik ga zo met Wim bidden. Ik ga het spreken. Heer in de hemel, dank u wel dat we hier mogen staan. Dank u wel voor Wim, dat hij ons mag delen van uw liefde, van uw Heilige Geest. Bootje baden of zwemmen. Heer, open onze oren, open onze harten. Mag uw stroom van levend water in ons hart komen. Dat we gesterkt door uw woord, door Wim heen gesproken, op weg mogen gaan. Heer, zegen de woorden van Wim. Amen.
Goedemorgen allemaal. Het valt dan toch wel mee als je bedenkt hoeveel mensen er naar Vierhout, of naar Vierhout, dat is heel lang geleden, naar opwekking zijn gegaan. Ja, zo oud ben ik al, hè. Ik ben nog opgegroeid met Vierhouten. Maar dan is dat altijd een verrassing als je op zondagmorgen dan in een dienst bent en er zijn weer zoveel mensen en de zaal zit gewoon vol. Dat is heerlijk om hier met elkaar ook het Pinksterfeest te vieren, om God te aanbidden en om te gaan luisteren naar zijn woord. Het thema inderdaad deze morgen is zwemmen of pootje baden. En ik kan me voorstellen als je dat thema zo even voor de eerste keer voorbij hoort komen, dat je denkt van, nou dat wordt een wat luchtig, wat oppervlakkig preekje. Zwemmen of pootje baden. Een beetje alsof we aan het nadenken zijn over een gemeentepicknick ergens aan een meertje. En dan gaan we nadenken, zullen we ook gaan zwemmen of houden we het alleen bij pootje baden. Nou, wees gerust, tenzij je graag wilt luisteren naar een oppervlakkige preek. Maar wees gerust, het gaat vandaag juist over dat we met elkaar als kinderen van God, onder aanleiding of onder aanvuring van de Heilige Geest, dat we juist met elkaar de diepte in mogen gaan. De oppervlakkigheid voorbij mogen gaan. Ik wil vandaag nadenken op deze Pinksterdag, hoe we met elkaar dieper kunnen gaan in de stroom van Gods Geest, die ons volgens Titus 3 vers 16 zo rijkelijk en zo overvloedig is geschonken. En ik wil je daarvoor meenemen naar een misschien wat minder bekend verhaal, naar een profetie, een visioen die we tegenkomen in het Oude Testament. Ezechiël, een profeet van God, ontving op een dag een geweldig visioen, een vergezicht van de bouw van een tempel, van een nieuwe tempel in Jeruzalem. Van een moment dat die tempel vervuld zou worden met de heerlijkheid van God. En van een moment dat er zelfs vanuit die tempel een rivier gaat ontstaan met water dat zo bijzonder is, dat zo vol met kracht en met leven is, dat het een beeld is van de Heilige Geest waar we vandaag over nadenken, wat we vandaag mogen vieren, dat die Geest ons zo rijkelijk geschonken is. Ik heb het over het visioen van de profeet Ezechiël. Het is een heel lang verhaal. Het begint bij Ezechiël 40 en loopt door tot en met Ezechiël 48. Dus de laatste 8 Bijbel, of de hoofdstukken van het Bijbelboek, zijn helemaal gewijd aan dat visioen. En ik wil beginnen met eerst even een paar versen te lezen in Ezechiël 40, de eerste, of de versen 3 en 4. Even het verhaal. Ezechiël, die is samen met alle andere ballingen in Babylonië. Hij is in verdrukking, hij is weggevoerd. Maar op een dag wordt hij in een visioen meegenomen vanuit Babel naar Israël, naar Jeruzalem. In de geest wordt hij meegenomen. En dan ziet hij tot zijn grote verbazing, en ik denk dat het hem een geweldige opwinding gegeven heeft, dan ziet hij tot zijn grote verbazing dat daar de tempel gewoon weer staat. Terwijl hij het had meegemaakt toen de tempel juist was verwoest door de Babyloniërs. En wat gebeurt er dan? Hij komt er in Jeruzalem en dan wordt hij meegenomen door een man. En dan lezen we in vers 3. In de poort stond een man die eruit zag alsof hij van brons was. Deze man had een linnen koord en een meetstok in zijn hand. Nou, wie deze man precies is geweest, daar zijn de meningen over verdeeld. Sommigen zeggen dit is een oud-testamentische verschijning geweest van de Heer Jezus. Anderen zeggen nee, het was een engel. Hoe dan ook, het was een bijzondere hemelse verschijning die hier als een soort gids Ezechiël meeneemt in wonderbaarlijke dingen die in de toekomst zullen gaan plaatsvinden. En dan zegt deze man tegen Ezechiël in vers 4, mensenkind, kijk nauwkeurig toe. Luister aandachtig en let goed op bij alles wat ik je zal laten zien. Want je bent hierin gebracht om dit te zien te krijgen. Alles wat je ziet, moet je aan de Israëlieten vertellen. Nou, met het laatste zinnetje wordt duidelijk dat de boodschap van dit visioen in de eerste plaats een boodschap is voor het volk Israël. Het volk Israël dat op dat moment, zo lezen we helemaal aan het begin van hoofdstuk 40, helemaal in het 25e jaar van de ballingschap is. Dus ze zijn al 25 jaar weg uit Israël en dan gaan ze hier dit visioen horen. Het is in de eerste plaats bedoeld voor Israël. Maar wij mogen vanmorgen meeluisteren en ontdekken hoe God zijn plannen klaar heeft voor de toekomst. Maar ook wat deze boodschap, dit verhaal, voor ons leven vandaag in 2016 te betekenen heeft. Als het gaat over die toekomst, wat Nehemia uit die zin krijgt, is dat er een tempel, dat er opnieuw een tempel gebouwd gaat worden. En dan hebben we het niet over de tempel die is herbouwd nadat de Israëlieten terug waren gekomen uit de ballingschap. Nee, het gaat hier over een tempel die nog gebouwd moet gaan worden. Dit moet nog in de toekomst plaats gaan vinden. Het is heel bijzonder wat hier staat. Vorig jaar hebben we een keer in een preek hebben we stilgestaan bij het loofhuttenfeest en over de wederkomst van de Heer Jezus. En toen heb ik gezegd, een van de dingen die nodig is, die moet gebeuren voordat de Heer Jezus terugkomt, is dat die tempel in Jeruzalem wordt herbouwd. En dan heb ik ook gezegd dat het inmiddels al zover is dat alle bouwtekeningen voor de tempel klaar liggen. Dat is niet zo moeilijk, want die lees je in Ezechiël 40 tot en met 46. Maar dat ook alle bouwmaterialen om die nieuwe tempel te kunnen bouwen, die liggen klaar in Jeruzalem. Ze zouden bij wijze van spreken vandaag kunnen gaan beginnen met de tempel waar Ezechiël hier een visioen over krijgt. Ongelooflijk. En dan lezen we in die hoofdstukken ook dat de tempel opnieuw vervuld zal gaan worden met de heerlijkheid van God. En dan uiteindelijk dat er dan vanuit die tempel een rivier zal gaan ontstaan. En daar gaan we vanmorgen vooral naar kijken. We hebben net gezien dat er een gieter is. God wil een straal water over ons leven gieten. Nou, als hij leeg is, dat wordt terecht opgemerkt, dat duurt niet zo lang. En daarom een tuinslang. Nou, het beeld waar we vanmorgen over na gaan denken gaat nog veel verder. Want we gaan het hebben over een ongelooflijk stromende, sterk stromende, krachtige, bruisende rivier. Als een beeld van de Heilige Geest. We gaan lezen uit Ezechiël 47, de versen 1 tot 12. Ezechiël 47 vanaf vers 1. Toen bracht de man mij terug naar de ingang van de tempel. Dat is diezelfde man als uit Ezechiël 40, die hemelse gids. Hij bracht Ezechiël terug naar de ingang van de tempel. En wat ziet Ezechiël daar? Daar zag ik water onder de drempel van de tempel vandaan komen. Het stroomde naar het oosten, want de voorkant van de tempel lag op het oosten. Het water liep van onder de rechter buitenmuur van de tempel ten zuiden van het altaar naar beneden. Hij nam mij door de noordpoort mee naar buiten en we liepen buitenom naar de oostelijke buitenpoort. Waarom zo ingewikkeld? Nou, dat lees je in Ezechiël 46. De heerlijkheid van God was gevestigd in de tempel. God was door de oostelijke poort naar binnen gegaan met zoveel heerlijkheid, met zoveel kracht, dat vanaf dat moment de oostelijke poort gesloten was, behalve op de Shabbat en de nieuwe maansdagen. En daarom moest Nehemia hier even een stukje omlopen via de Noorderpoort. En wat ziet hij dan? Daar zag ik het water aan de rechterkant eruit zijpelen. Met een meetlint in zijn hand ging de man naar het oosten en hij mat 1000 el. Dat is ongeveer 450 meter. Daar liet hij mij door het water waden. Het water kwam tot mijn enkels. Hij mat nog eens 1000 el en liet me weer door het water waden. Het water kwam tot aan mijn knieën. Hij mat nog eens 1000 el en liet me er weer doorwaden. Het water kwam tot mijn heupen. Hij mat nog eens 1000 el en toen was het water een rivier waar ik niet doorheen kon waden. Het water was zo hoog dat je er alleen in zwemmen kon. Het was een ondoorwaadbare rivier. De man zei tegen mij, zie je dat, mensenkind? En hij liet mij terugkomen op de oever van de rivier. Toen ik weer terug was, zag ik op de oevers van de rivier aan weerskanten heel veel bomen. Hij zei tegen mij, dit water stroomt door de oostelijke landstreek, dan naar beneden de Jordaanvallei in en mondt uit in de Dode Zee. Wanneer het de zee instroomt, wordt het water daar zoet. Het zal er wemelen van levende wezens. Overal waar de rivier stroomt, komt leven. En er zal vis zijn in overvloed. Als dit water in de Dode Zee aankomt, wordt het water daar zoet. Overal waar de rivier stroomt, komt leven. Van Engedi tot En Eglaim zullen er vissen staan en er zullen droogplaatsen voor netten zijn. Er zullen net zoveel soorten vis zijn als in de Grote Zee, daar wordt de Middellandse Zee mee bedoeld. Alleen de moerassen en de poelen worden niet zoet. Die blijven vol staan met zout water. Aan de oevers van de rivier zullen allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan de bladeren niet zullen verwelken en de vruchten niet zullen opraken. Elke maand zullen ze vrucht dragen. Het water stroomt immers uit het heiligdom. De vruchten zullen eetbaar zijn en de bladeren geneeskrachtig. Tot zover dit stukje uit het woord van God over de rivier die uit de tempel tevoorschijn komt. Wat we hier lezen, dat is een zogenaamd profetisch woord. Een van de vele profetische woorden uit het Oude Testament, waarvan Petrus zegt dat we er goed aan doen om daar acht op te slaan. Omdat het betrouwbare woorden zijn van God en wat God zegt, dat zal op een dag ook gaan gebeuren. Daarom is het zo belangrijk om aandacht te schenken aan de profetieën uit het Oude Testament. Maar hoe moet je die profetieën nou lezen? Laten we eerlijk zijn, het is niet altijd even eenvoudig om dat gelijk te pakken wat de betekenis daarvan is. Mag ik je vanmorgen even heel kort een soort gebruiksaanwijzing geven van hoe je die profetieën kunt lezen en de betekenis daarvan kunt ontdekken. Je zou kunnen zeggen dat elke profetie uit het Oude Testament heeft meerdere lagen. Meestal bestaat een profetie uit drie lagen. En de eerste laag heeft te maken met de actuele betekenis voor dat moment. Dus even in dit geval, die Joden die zijn daar in Babel, die zijn er al 25 jaar, hebben waarschijnlijk de hoop al lang opgegeven ooit nog weer terug te kunnen gaan naar het beloofde land, dat Jeruzalem ooit weer zal worden opgebouwd, dat ze ooit weer in de tempel zullen zijn. En dan horen ze deze woorden van Ezechiël en ze krijgen weer hoop en ze krijgen weer moed. Oh, gelukkig, we hoeven niet altijd in Babel te blijven. Er komt een dag dat we terug zullen gaan. Dat is de actuele betekenis voor dat moment. Maar heel veel profetieën in het Oude Testament hebben ook een tweede laag. En dan hebben we het over een vergezicht voor de toekomst. Sommige profetieën die zie je al gedeeltelijk vervuld in de geschiedenis van Israël. Maar als je goed gaat kijken, dan zit er een diepere laag. En zal er nog een veel diepere en grotere en bredere vervulling gaan komen. Nou, als we dit hebben gelezen, Ezechiël 47, over de herbouw van de tempel en over die rivier die gaat stromen, dat is een vergezicht op iets dat nog moet gaan komen. Heel mooi hoe je er ook in andere profetieën over leest. Bijvoorbeeld Joël spreekt over een rivier die er zal zijn, waardoor mensen tot genezing komen. Zacharia spreekt erover. En wat dacht je van Johannes in Openbaring die in rivier zit, hè? Openbaring 22. Een rivier vol van levend stromend water. En aan beide zijden van de rivier staan bomen die vrucht dragen. En de bladeren zijn tot genezing van de heidenen. Precies hetzelfde als wat Ezechiël ook zag. Dat is bijzonder. Hè? Mensen van allerlei verschillende plaatsen, ze hebben elkaar nooit gekend. Maar ze krijgen dezelfde dingen geopenbaard van God. Dat geeft iets aan dat de profetieën betrouwbaar zijn. Geweldig is dat. Maar dan is er ook een derde betekenis in een profetie. Dat is een geestelijke betekenis. Een beeld, een visioen, waarin God ook tot ons leven vandaag wil spreken. Nou, wat is nou de geestelijke toepassing van het visioen van de rivier die uit de tempel ontstaat? Wat is de geestelijke betekenis? Nou, in de eerste plaats heeft het te maken met het leven door Gods geest waarin je steeds dieper de rivier in mag gaan. Daar gaan we het straks over hebben. En de tweede betekenis, dan ga ik het aan het einde van de preek nog wat korter, maar daar wil ik het ook over hebben. Het tweede betekenis is het leven dat God door zijn geest steeds overvloediger uit jou, dus van binnen naar buiten, uit jou wil laten komen. Laten we eens even een paar kenmerken gaan bekijken van die rivier die uit de tempel ontstaat. He, zo wordt het geïntroduceerd. De tempel of de rivier ontspringt vanuit de tempel, ontspringt vanuit het hart van de tempel. Daar waar Gods troon staat, daar waar Gods heerlijkheid is. Zeg maar helemaal midden in die tempel, dat heilige der heiligen, daar ontstaat deze rivier. Met andere woorden, het bijzondere karakter van deze rivier en van dit water is dat God zelf en zijn heerlijkheid de bron hiervan is. En straks zullen we ook gaan lezen de woorden van Jezus, dat het dus ook niet gewoon water is, maar dat het levend water is. Dat het levendmakend water is. Want wat hebben we net gelezen als tweede over deze rivier? Het water brengt leven en genezing. Vanaf vers 7 wordt dat helemaal uitgewerkt. Wat er allemaal gebeurt, overal waar het water van deze rivier komt, daar komt leven, daar komt genezing. Nou, ik weet niet of je er wel eens geweest bent, maar als je Jeruzalem een beetje kent en je weet hoe je van Jeruzalem naar de Dode Zee gaat, dan ga je vanaf de hoogte ga je steeds verder naar beneden. De Dode Zee, een van de laagste punten van deze aarde. Dat is een hele reis helemaal naar beneden, ongeveer 1,5 uur met de auto. En je ziet eigenlijk onderweg alleen maar woestijngebied en rotsen en hier en daar een verdwaalde Bedouïnentent. En als je daar rijdt, ik heb de Jehoed een aantal keren gereden, je kunt je niet voorstellen dat daar ooit leven gaat komen. En als je wat verder naar beneden gaat, dan zie je ook allerlei ingewikkelde irrigatieprojecten, zeker al heel wat groen ontstaan. Maar dat is, met alle respect, dat is mensenwerk en dat is iets anders dan waar we hier over lezen. En als je uiteindelijk die hele lange weg van Jeruzalem zo helemaal naar beneden, waar kom je dan uiteindelijk uit? Links kun je naar Jericho, rechts ga je dan naar de Dode Zee. En de Dode Zee heet niet voor niets dood, want het is er zo dood als de dood dood kan zijn. Ongelooflijk. Er zwemt ook geen vis in dat water. We hebben vanuit de EO een jaar of 12, 13, 14 geleden, een hele tijd geleden, hebben we een keer een reis georganiseerd met 500 jongeren naar Israël. Een rondreis met allerlei concerten van de Rond het Preesband was geweldig. En ik weet dat we toen in de voorbereiding hebben we, om gewoon eens even te kijken van hoe slim zijn onze deelnemers, hebben we in een van die nieuwsbrieven aangegeven dat we tijdens de reis een viswedstrijd zouden gaan doen in de Dode Zee. En je kon je aanmelden met bijgevoegde antwoordkaart. En jawel, er waren 6 mensen die melden zich aan voor de viswedstrijd in de Dode Zee. We hebben maar niet door laten gaan, want er zit echt geen enkele vis. En als er een vis is, dan is hij dood, want het is de Dode Zee. Maar wat lazen we net? En dat is heel bijzonder, op het moment dat het water van deze rivier aankomt in de Dode Zee, dan wordt het water van de Dode Zee zoet en dan zal het daar gaan wemelen van de vissen. En de vissen zullen daar weer zijn en de netten worden weer uitgegooid en ongelooflijk is dat. En weet je waarom het zo extra bijzonder is? Weet je dat er al duizenden jaren een riviertje is met de naam de Jordaan, die dag in dag uit zoet water, want het water van de Jordaan is zoet, zoet water in de Dode Zee laat komen, maar de Dode Zee blijft zout en dood. Dus al het water van de Jordaan te spijt, het blijft daar een dode boel. Maar op het moment dat dit levende water, rechtstreeks afkomstig vanuit het heiligdom van God, vanuit God zelf, Hij die de bron is, als dit water in de Dode Zee aankomt, dan wordt zelfs de Dode Zee levend. Er zijn natuurlijk allerlei verschillende meningen over dit gedeelte. Sommige mensen die zien dit als alleen maar beeldspraak, alleen maar allegorisch, als iets waarmee God diepere dingen wil laten zien. Ik geloof, ik heb geen enkele aanleiding om aan te nemen dat het anders gaat. Ik geloof dat wat we hier lezen op een dag letterlijk gaat gebeuren. En ik denk dat de journaals er bol van zullen staan als dit gaat gebeuren. En misschien zijn wij wel de generatie die dit gaat meemaken. Dat we het journaal aanzetten en dat we te horen krijgen, er is een wonder gebeurd. Er is een rivier ergens vanuit Jeruzalem ontstaan. En kijk eens, er wordt al gevist in de Dode Zee. Ongelooflijk. Het gaat gebeuren. Een derde kenmerk van deze rivier is wat we net hebben gelezen. Dat de rivier steeds dieper wordt. Ik weet niet of je het is opgevallen, maar we hebben geen ene keer gelezen dat de rivier breder wordt. Alleen maar dat de rivier dieper wordt. En natuurlijk, de rivier zal uiteindelijk ook wel wat breder geworden zijn, om al dat water aan te kunnen. Maar schijnbaar zo onbelangrijk, dat Ezechiël dit zelfs niet heeft vermeld. Het gaat alleen maar over de diepte van de rivier en niet over de breedte. En ik denk dat daar een geestelijke les in zit, ook voor de gemeente. Het gaat niet om de breedte van de gemeente, om hoe groot we zijn. Het gaat om de diepte van de gemeente. Ik heb regelmatig ontmoetingen met voorgangers en predikanten. En zeker als je elkaar daar voor het eerst ontmoet, dan vraag je even naar elkaar. En dan valt het me heel vaak op dat de vraag die dan wordt gesteld is: hoe groot is jouw gemeente? Hoe breed is jouw gemeente? Daar gaat het niet om. Hoe diep gaat het in jouw gemeente? Het zou geweldig zijn als Berea de Mate de komende jaren misschien wel uitgroeit tot een gemeente van 1000 mensen, als u daarop zit te wachten. Maar dat is niet belangrijk. Het gaat om de diepte van de gemeente. En zo is het ook met ons persoonlijk leven. Weet je, je kunt je geloof heel breed uitmeten. Je kunt heel actief zijn van alles en nog wat. Heel breed ingezet worden voor het koninkrijk van God. Geweldig. Maar het gaat uiteindelijk om de diepte. Hoe diep willen we gaan in ons leven met God? Hoe diep willen we ook als gemeente gaan? En dan denk ik dat daar waar diepte ontstaat, dat breedte zomaar het gevolg daarvan zou kunnen zijn. Maar het begint met diepte. Gemeente, laten we ons de komende jaren uitstrekken naar meer diepte van God. En dat is ook het verhaal, dat is de geestelijke betekenis van dit beeld. We mogen dieper gaan. Laten we eens even een stukje met Ezechiël mee oplopen. Hoe gaat het? Ezechiël, die wordt door die man daarbij dat begin van die rivier gezet. En Ezechiël denkt van, hey, een straaltje water, wat gebeurt daar? En dan zegt die man, loop eens even mee, 1011, 450 meter. En dat doet Ezechiël. En dan krijgt hij de opdracht, ga eens even dat water in. En Ezechiël doet dat en het water komt tot aan zijn enkels. Hij kan even heerlijk pootje baden in de rivier van God. Ik weet niet of je wel eens wandelt en zeker wat langere wandelingen maakt en zeker wandelingen in de bergen. Ik doe dat graag. En dan is het heerlijk als je moeie voeten hebt gekregen, hè, en je bent een beetje uitgeput en dan opeens in zo'n grazige weide ergens in een berg, dan zie je zo'n heerlijk bergbeekje lopen en even, het is meestal wel heel erg koud dat water, maar even lekker je voeten erin, even pootje baaien, even lekker verfrist worden. Soms heb ik wel eens het gevoel dat onze samenkomst op zondagmorgen ook ongeveer dat niveau hebben. En dat bedoel ik nu niet specifiek hier, maar in het algemeen van de kerk van Jezus Christus in ons land. We vinden het heerlijk om even op zondagmorgen bij te komen, even verfrist te worden, even lekker pootje baaien, niet te veel spetteren, anders worden we nat. Maar gewoon even heerlijk en daarna gaan we gewoon weer verder. Is dat verkeerd? Nee, dat is hartstikke mooi. En geniet ervan. Maar de man zegt tegen Ezechiël, fijn pootje baden, heel goed, maar zullen we even verder gaan? God heeft meer te bieden. En dan gaat hij verder, weer 450 meter verder en weer mag hij de rivier in en dan komt het water tot aan zijn knieën. Hij gaat al diepte krijgen in dat leven van de Heilige Geest. En weer 450 meter verder en dan komt hij tot aan de heupen en uiteindelijk, na ongeveer 2 kilometer, is die rivier is al zo diep geworden dat hij er zelfs niet meer in kan staan. Hij moet gaan zwemmen. En dat is een kritiek moment in het leven van Ezechiël, maar dat is ook een kritiek moment in het leven van iedere man en vrouw van God. Ja, we willen graag iets van de Heilige Geest in ons leven hebben. Ja, we vinden het heerlijk om pootje te baden. En het mag af en toe ook weer tot onze knieën komen. En zelfs als we heel erg in de moed zijn, mag het ook tot onze heupen komen. Maar zwemmen in de stroom van Gods Geest, dat wordt eng. Weet je waarom? Als de rivier zo diep is geworden dat je moet gaan zwemmen, dan betekent dat je geen vaste grond meer onder je voeten hebt. Dat betekent dat de vaste grond van al je veilige voorwaarden en tradities en gewoonten en zekerheden, dat die zomaar opeens niet meer voelbaar zijn. En dan voel je opeens de krachtige stroom van de Heilige Geest en je kunt er proberen tegenin te zwemmen, maar dat verlies je per definitie. Dit is het punt dat je zo volledig gaat overgeven aan de stroom van Gods Geest in je leven, dat je meegaat met zijn stroom en dat je gaat zwemmen. En dat je al je eigen dingetjes gewoon gaat loslaten. Dat is waar God ons wil hebben. God geniet ervan als we een pootje baden, tuurlijk. God geniet ervan als we een stapje verder willen gaan. God geniet ervan als het water tot aan zijn heupen mag. dat tot aan onze heupen mag komen. Maar waar God zo op uit is in ons leven, is dat we gaan zwemmen in Gods rivier. En dat ons leven mee mag gaan met de stroom van de Heilige Geest. En dat we bereid zijn om ons zo restloos over te geven. Dat al onze reserves en al onze terughoudendheid, dat het wordt ingeleverd. Ik zou nu de vraag kunnen stellen, wil je dat? Maar misschien moet de vraag nu meer zijn, kun je dat? Kun je zo ver komen dat je gaat zwemmen in Gods rivier en dat je je zo over gaat geven aan de Heilige Geest? Nou, dan kom ik bij inderdaad die regel van dat lied van Delirious. Misschien schrok je aan het begin van de dienst even van de stevige sound. Maar dat was om de inhoud even heel duidelijk binnen te laten komen. Vooral dat ene zinnetje, I wanna go deeper, but I don't know how to swim. Ik wil wel graag dieper gaan, maar ik weet niet hoe ik moet zwemmen in Gods rivier. Mijn kinderen hebben allemaal zwemles gehad. En ik zit inmiddels in een fase dat ik kan zeggen, en mijn kleinkinderen zitten nu allemaal op zwemles en halen hun eerste diploma's. Zwemmen moet je wel leren. Natuurlijk. En daarom mag je beginnen met pootje baden. En mag je elke keer een stapje verder. Maar uiteindelijk moeten we wel gaan leren om te zwemmen in de rivier van God. En weet je wat de plaats is om te leren zwemmen? De gemeente. De zondagse samenkomst waarin we elkaar mogen leren om te zwemmen. De gemeentekringen, de kleine groep waar je met elkaar bent, waar je elkaar kunt voordoen hoe je kunt zwemmen in Gods rivier. Laten we elkaar meenemen, laten we elkaar leren. Als je nog niet zo ver bent dat je al kunt zwemmen, vraag het aan de ander. Help me om op die stappen te zetten in mijn leven. En om zo het leven van Gods volheid, de volheid van de Geest, ook werkelijk in mijn leven te gaan meemaken. Vanmorgen is de uitnodiging om te gaan zwemmen in Gods rivier. Om je helemaal over te geven aan de diepte van de volheid van Gods Geest. Dat is deel A. Dat is het eerste stukje. Maar we hebben een spreekwoord. Wie A zegt, moet ook B zeggen. En dat is waar ik in het tweede gedeelte wat korter, maar waar ik ook op in wil gaan. A en B. Jezus, die pakt dit visioen van Ezechiël op een hele verrassende manier op. Jezus is op een gegeven moment te gast op het Loofhuttenfeest in Jeruzalem. En op de laatste dag van het Loofhuttenfeest, dan is daar het zogenaamde waterschepfeest. Ik heb daar toen in die preek over het Loofhuttenfeest wat meer dingen over verteld. En Jezus die gaat op dat moment in de tempel het woord nemen. En hij doet dat op de plek waar precies, jawel, die rivier die Ezechiël in zijn visioen heeft gezien. Op die plek waar die gaat ontspringen, daar staat Jezus. En terwijl het waterschep plaatsvindt, hè, met water, ik ga dat weer niet helemaal uitleggen. Op dat moment, dan gaat Jezus laten zien hoe de profetie van Ezechiël niet alleen later in de eindtijd zou gaan plaatsvinden, maar nu al in de levens van de mannen en vrouwen die Jezus volgen, werkelijkheid kan gaan worden. We lezen in Johannes 7, vers 37 tot 39 het volgende. Er wordt gesproken over rivieren van levend water. Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, het waterschepfeest, stond Jezus in de tempel en hij riep, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Vers 38, rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft, zo zegt de schrift. De andere vertalingen zeggen, stromen vanuit het binnenste van wie in mij gelooft, zo zegt de schrift. En dan moet je opletten, vers 39. Hiermee doelde Jezus op de geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen. De geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven. Jezus maakt hier klip en klaar duidelijk dat die rivier van Ezechiël, die rivier van levend water, een beeld is van de Heilige Geest dat is vervuld met die eerste Pinksterdag. En het mag elke dag Pinksterdag in ons leven worden. Voor eens en altijd. En Jezus verbindt hier zijn oproep en het visioen van Ezechiël. Hij verbindt ze met elkaar en hij nodigt ons vanmorgen uit in de eerste plaats om ondergedompeld te worden in de rivier van Gods Geest. Daarom spreekt de Bijbel ook over gedoopt te worden in de Geest. Dat je helemaal ondergaat, dat je gaat zwemmen in de rivier. En tegelijkertijd spreekt de Bijbel over vervuld worden met de Heilige Geest. Dat de Geest in jou komt. Dus jij gaat in de Geest ondergedompeld worden in Gods rivier. En tegelijkertijd komt de Geest ook in jou. Het is dus een soort wisselwerking. Het is dubbelop. En wat gebeurt er dan als jij niet alleen gedoopt wordt in de Geest omdat je gaat zwemmen... En je wordt vervuld met de Heilige Geest omdat Hij in je mag komen wonen. Wat gebeurt er dan wanneer de Heilige Geest in ons komt? Nou, dat hebben we net gelezen. Dan zullen er rivieren van levend water stromen uit zijn binnenste. Dus net zoals bij die nieuwe tempel straks in Jeruzalem, waar dan uit het binnenste een rivier gaat ontstaan, zo gaat nu al als een soort van voorafschaduwing, of noem het een soort van voorproefje, nu al uit ons binnenste een rivier van levend water stromen. En om dit plaatje even helemaal compleet te maken, en dan hoop ik dat de stukjes op zijn plek gaan vallen, is het goed om te beseffen dat wij in deze periode, waarin er geen tempel in Jeruzalem staat, in deze periode, zegt de Bijbel, nu zijn wij de tempel van de levende God. 1 Korintiërs 3, vers 16. Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw midden woont? Indien iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig en die tempel bent u zelf. Dus nu zijn wij Gods tempel. Jij als kind van God en wij met elkaar als gemeente van Jezus Christus. Wij zijn nu de tempel. De heerlijkheid van God is nu in dit huis, in ons midden. Daar gaan we straks ook over zingen. Dus zoals er straks water, levend water, zal stromen uit die nieuwe tempel in Jeruzalem, mag er nu al levend water stromen uit ons binnenste als tempel van de Heilige Geest. Dit betekent dat wij, mensen van na Pinksteren, mensen die vervuld zijn met de Heilige Geest, dat overal waar wij komen, dat wij nu een spoor van levend water achterlaten. Het valt mij op dat als we het hebben over de Heilige Geest, over de vervulling met de Heilige Geest, dat we dan heel vaak bezig zijn met wat het ons oplevert. Hoe de Geest ons bevrijdt, hoe de Geest ons geneest, hoe de Geest de vrucht in ons leven laat groeien. Het is heel erg. En dat wil de Geest inderdaad allemaal doen, absoluut. Maar de Geest wil niet alleen in ons aan het werk. De Heilige Geest popelt om ook door ons heen aan het werk te gaan in deze wereld. En omdat de Geest van God nu in ons woont, die stroom van levend water, uit ons binnenste komt nu een rivier van levend water. En waar jij bent, en je hebt het misschien niet eens altijd in de gaten, maar gewoon het werkt zo omdat je een tempel bent van de Heilige Geest, omdat de Geest van God in je woont. Overal waar je komt laat je levend water achter. Dus je bent de hele dag op kantoor geweest met je collega's en zij hebben het misschien ook niet eens in de gaten, maar je laat een stroom van levend water achter. Zo werkt het. Nou, met dit in gedachten, en nu komt dat hele verhaal van Ezechiël heel dichtbij, want nu gaat het over ons leven van alle dag. Ons geestvervulde leven, waardoor we zelf gezegend worden, maar waardoor we andere mensen gaan zegenen. Het komt nu zo dichtbij. Nou, met dit in gedachten dan nog één keer terug naar die rivier en naar de kenmerken van die rivier uit Ezechiël 47. We lazen, overal waar de rivier komt, stroomt, daar komt leven. Dus overal, ik zeg het nog een keer, overal waar jij komt als tempel van de levende God. En als het goed functioneert in je leven, als er geen verstoppingen zijn, als er geen dammen opgeworpen zijn waardoor de stroom tot stilstand is gekomen. Als het goed is in je leven, overal waar jij komt, breng je leven. Zelfs tot in de Dode Zee. Misschien heb je het gevoel dat jouw huwelijk een dode zee is geworden. De Geest woont in je. Breng levend water in je huwelijk. Misschien heb je het gevoel dat jouw wijk een dode zee is. Geen probleem. Want het levende water dat uit jouw binnenste stroomt naar buiten toe, zal nieuw leven brengen. En het zal er wemelen van vissen. Vissers van mensen, zie je de link met Petrus en Het is zo'n compleet verhaal wat God ons hier vandaag aanbiedt. En dan lezen we nog dat als Ezechiël teruggaat en hij kijkt naar wat er allemaal langs die rivier ontstaat, dan ziet hij dat er allerlei bomen gaan groeien die elke maand vrucht dragen. Dat is de bedoeling, dat we vrucht gaan dragen. En dat we meer vrucht gaan dragen. En uiteindelijk, Johannes 15, dat we veel vrucht gaan dragen. Die vruchten zijn niet bedoeld voor jezelf. Die vruchten zijn bedoeld om geplukt te worden. Als je een kind van God bent en de vrucht van de geest groeit in je leven, moet je er gewoon eerlijk rekening mee houden dat je regelmatig geplukt wordt. Daar zijn vruchten voor. Want lees maar, de vruchten zullen eetbaar zijn, staat erbij. Dat wil zeggen, de vruchten die ons leven voortbrengt, dat zijn vruchten die rijp zijn, die zoet zijn, die aangenaam zijn voor de mensen. Ik heb trouwens het gevoel dat ik met deze gedachte al een beetje bezig ben met de derde kernwaarde, liefde. De liefde die God ons geschonken heeft, praktisch met handen en voeten uitdragen en zichtbaar maken voor de mensen om ons heen. Dat kan alleen maar als de geest van God in ons woont en als die stroom van levend water uit ons binnenste vloeit. En het laatste wat we hier lezen over die bomen langs de rivier. Ze zullen vruchten dragen elke maand. De vruchten zullen eetbaar zijn. En de bladeren zullen geneeskrachtig zijn. Weet je dat wij geroepen zijn? Als mannen en vrouwen van God in deze wereld. Om leven te brengen waar dood is. En om genezing te brengen. Daar waar mensen verwond zijn geraakt door het leven. En ik denk dat als ik je nu zou vragen, je hebt toch al een papiertje bij je hand. Schrijf eens even een paar namen op van mensen in je omgeving die je kent. Die verwond zijn geraakt door het leven. Die afgedankt zijn. Die worstelen met de pijn van een echtscheiding. Of er kunnen zoveel dingen zijn. We zijn geroepen door die stroom van levend water die uit ons binnenste vloeit. We zijn geroepen om leven te brengen. Om genezing te brengen. Om mannen en vrouwen te zijn. In die veel vrucht te vinden is. Weet je nog, 2 weken geleden, toen hadden we het over het woord van God in ons leven. De bedoeling is dat het 100-voudig vrucht gaat dragen. God wil een vruchtbaar leven. Dus er zijn eigenlijk een beetje 2 lijnen door elkaar heen. Aan de ene kant de uitnodiging. Ga eens een stapje verder dan alleen pootje baden. En misschien vandaag is voor jou een volgende stap naar op kniehoogte. En misschien voor anderen vandaag een volgende stap tot aan je heupen. En anderen zeggen misschien wel, ik weet nog niet precies hoe ik moet zwemmen. Maar ik wil wel gaan zwemmen. Ik wil het wel gaan leren. Misschien is vandaag voor jou de stap om te gaan zwemmen. Om te zeggen, en nu vertrouw ik God en ik neem een duik in die heerlijke rivier van Gods geest. Wauw. En ik geloof dat het één alles te maken heeft met het ander. Deze laatste uitspraak. Hoe dieper jij gaat in Gods rivier, hoe meer er van Gods rivier uit jouw leven tevoorschijn zou komen. Zullen we even een moment onze ogen sluiten, even deze woorden laten doordringen tot ons hart. Ik wil een gebed bidden voor de mensen die vandaag zeggen, ja, ik wil die volgende stap gaan zetten. En misschien uiteindelijk wel, ja, vandaag wil ik al mijn vaste grond die zo veilig voelt, wil ik loslaten en ik wil me overgeven aan de stroom van de Heilige Geest. Vandaag wil ik gedoopt worden in het levende water van de Heilige Geest. Of misschien is de uitnodiging vandaag voor jou meer dat de Heilige Geest die in je woont, meer en meer ook door jouw leven heen, die stroom van levend water, zal kunnen laten stromen. Dat de belemmeringen die er misschien zijn, dat die worden opgeruimd. En dat je je uitstrekt, o Geest van God, wilt u in mij werken, maar vandaag vooral wilt u door mijn leven heen die stroom van levend water tot stand gaan brengen. Ik wil samen met je gaan bidden. En als je zegt, ik heb vandaag een verlangen om enerzijds meer dieper te gaan in de rivier van Gods geest. En anderzijds, ik wil graag dat die rivier van Gods geest meer in mijn leven zichtbaar wordt. Wat het ook is. Ik wil je vragen als je zegt, ik wil meebidden dat gebed. Om op te staan en hier vooraan bij het podium te komen staan. En of je al wat ouder bent, of dat je nog heel jong bent. God heeft geen leeftijdsgrenzen. Of je al heel lang christen bent, of nog maar net op de weg bent. Neem vandaag een stap, maak een keuze en strek je uit. En spring in het diepe en laat je leven gebruiken om tot zegen te zijn voor de mensen om je heen. Denk er nog even rustig over na. Wil je misschien iets meer naar voren schuiven, zodat er zoveel mogelijk mensen hierbij kunnen komen staan. En natuurlijk kun je nu denken van, ja, maar dat kan God ook wel op mijn plek. Natuurlijk kan die, hij kan alles. Maar het is zo goed om soms op zo'n dag als vandaag gewoon eens een stap te zetten. Al was het alleen maar om jezelf bij de komende tijd aan te herinneren. Ik heb een stap gezet, ik ben naar voren gekomen en iedereen mag het weten. Dit is het verlangen van mijn leven. Zijn er nog mensen die ook even willen bijkomen staan? Dan wil ik je daar van harte voor uitnodigen. Oké. Heer in de hemel, dank u wel voor dit moment. We danken u dat u ons vanmorgen hebt uitgedaagd om verder te gaan, om dieper te gaan. En u hebt ons uitgenodigd om uiteindelijk in die rivier te gaan zwemmen. Om ons zo helemaal over te geven aan u. Om zo ondergedompeld, gedoopt te worden in de Heilige Geest. En hier als we hier staan, als een zichtbaar teken van de keuze die we maken, van het verlangen van ons hart. U ziet ons staan. En wil u zo danken dat als we tot u komen en zeggen, Heer, we willen dieper gaan met u. We willen dieper gaan in die stroom. Dat u ons helpt en dat u ons desnoods een zetje geeft. En dat u ons niet zult onthouden. Want u hebt het ons beloofd, de volheid van de geest. Overvloedig, niet met mate. En Heer, ik bid u voor de mensen die deze stap vandaag zetten. Heer, wilt u ze heerlijk laten zwemmen in uw rivier. En laat ze het gaan ervaren in hun leven hoe geweldig het is om mee te gaan met de stroom van de geest. Ook al weet je dan soms niet wat er allemaal kan gaan gebeuren in je leven. Maar geef ze de moed om niet tegen te stribbelen, maar zich mee te laten gaan met uw stroom. Dank u wel daarvoor. En voor de mensen die naar voren zijn gekomen om hun leven toe te wijden en te zeggen, Heer, ik ben een tempel, uw geest woont in mij, ik wil dat mijn leven anders gaat worden. Ik wil dat ik leven ga brengen in mijn omgeving. Dat er vruchten in mijn leven zijn om geplukt te kunnen worden. Dat ik genezing mag brengen. Ik wil mijn leven daarvoor geven. O Geest van God, vervul mij deze dag opnieuw. Vervul mij opnieuw. En ik heb het zelf zo nodig, maar vooral vervul mij opnieuw, opdat u door mij heen ook een rivier van levend water kunt laten stromen. Heer, zegen deze mannen en vrouwen die hier vooraan staan. U ziet hun hart, u ziet hun verlangen. En u gaat het geven. En u gaat het doen. Heer, en voor ons allemaal, zoals we hier staan of zitten. Uw zegen is er. Het is beschikbaar. Heer Jezus, u zegt, kom en drink van het levende water. Kom en ontvang het. Kom en spring in het water. Kom maar. Kom maar. Dank u wel, Heer. Dank u wel voor deze heerlijke Pinksterdag. Wees gezegend in Jezus' naam. Wees vervuld met de Heilige Geest. Amen. Jullie mogen nu zitten.